En dan gaat het over een hele bijzondere ontmoeting die mensen met Jezus hebben op het moment dat hij wordt opgedragen. En dat is een gedeelte uit Lucas 2, vers 36 tot en met 40. En de tekst die laat ik projecteren. Dat zijn twee teksten die we vanmorgen zo zullen lezen. En een van deze teksten, laat ik zo projecteren. En dat is een bijzondere vrouw die Jezus eigenlijk daar ontmoet. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht aan diende en vastte en bidde. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerde ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind, dat is Jezus, groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Ik wil nog graag met u bidden. Vader, we willen u zo danken dat we vanmorgen zo samen mogen zijn en ook mogen nadenken over datgene wat u in uw woord heeft opgeschreven over de geboorte van uw zoon. Wil u danken voor de kinderen. We willen echt zo ook de rust brengen, Heer, in onze gedachtes. Om ook te genieten van hetgene wat u zo openbaart in uw woord. Ik bid zo in het bijzonder dat u zichzelf wilt openbaren vanmorgen. En dat we echt gezegend mogen zijn in uw Zoon Jezus Christus. Amen. Wat ik u zo heb voorgelezen is een zeer opmerkelijke gebeurtenis. Wat eraan vooraf gaat in Lucas 2 is dat Jozef en Maria, die komen naar de tempel en ze brachten Jezus naar Joodse gewoonte, brachten ze hem na 40 dagen in de tempel. Er waren twee belangrijke gebeurtenissen, daar refereerde Sietse ook al aan, bij de geboorte van een kind. Na 8 dagen werd het, als het een jongetje was, na 8 dagen werd het kindje besneden, werd dat jongetje besneden. Dat was eigenlijk een teken dat hij tot het Joodse volk hoorde. Dat was eigenlijk een teken dat het jongetje, dat werd dan zeg maar opgenomen in het, Joodse volk, hoorde tot het volk van God. Maar na 40 dagen, dat was ook een bijzondere gebeurtenis, en dan gaat het hier over. Daar komen vader en moeder, die komen samen met het kind naar de tempel toe. En dat had een bijzondere betekenis. Daar staat dan in de Lucas-evangelie dat ze naar de tempel toe kwamen. Elk eerstgeborene zoon moet aan de Heer worden toegewijd. En dan staat daar, ze kwamen naar de tempel om hem aan de Heer aan te bieden. Ik vind dat zo'n prachtige, zo'n prachtige gebeurtenis, aanbieden. Dat wil eigenlijk zeggen dat Jozef en Maria die kwamen naar die tempel toe, brachten een offer. Dat was, als je arm was, was dat eigenlijk een tortelduifje wat er gebracht werd. Maar er werd eigenlijk door de ouders gezegd van: Heer, we hebben dit kind uit uw handen ontvangen en we willen dit kind ook terug in uw handen leggen. Ook al was het de zoon van God, was het toch dat Jozef en Maria op deze bijzondere dag, die 40ste dag, kwamen ze met Jezus om, als het ware, het kind terug te geven aan God. Wij doen dat hier in de gemeente ook, op 15 januari. Dan wordt Matthijs eigenlijk zo opgedragen. En na dit voorbeeld willen de ouders dan zeggen van: Heere God, we hebben dit kind uit uw hand ontvangen en we willen dat echt in uw hand weer teruggeven. En zo was dat eigenlijk vergelijkbaar met deze gebeurtenis. Jezus was de eerste keer, werd hij door de vader Jozef en Maria, werden ze naar de tempel gebracht. En op deze gebeurtenis is er eigenlijk iets heel bijzonders. Er zijn twee mensen die hier deze ontmoeting hebben met Jezus. De eerste is Simeon, is een oude man. Daar staat van Simeon wordt er geschreven: hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Dat was een man die echt uitzag naar de komst van de Messias. En dan staat er over hem geschreven: het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om hem, met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk was, nam hij het in zijn armen en hij loofde God. En hij loofde God. Hij was de eerste, zeg maar, die Jezus daar ontmoet in die tempel. Op dat moment dat Simeon dat kindje Jezus in de armen neemt, is het zo dat Hanna, waar ik nu zo net eigenlijk over gelezen heb, op dat moment komt Hanna daarbij. En ook een vrouw van 84 jaar, weduwe, heeft het heel erg moeilijk gehad natuurlijk in haar leven. En ze ziet ook de Messias. En ze looft God. En wat mij eigenlijk opviel in die voorbereidingen, en als je zo de tempel leest, dan is het eigenlijk zo opmerkelijk dat er maar zo weinig mensen eigenlijk Jezus als de Messias herkennen. Het was wel zo dat er, zeg maar in het begin van die bedieningen, het was wel zo dat het volk zag wel uit naar een Messias. Ze zagen wel uit naar een verlosser. Zo staat dat bijvoorbeeld in Lucas 3 vers 15, dat het volk was vol verwachting. En iedereen zag eigenlijk uit naar die Messias, maar ze herkenden hem niet. Er was bij de Johannes, als die zijn bediening begint, Johannes de Doper, en in het openbaar eigenlijk optreedt, dan is het zo dat de priesters en de levieten, die gaan naar Johannes de Doper toe, en ze vragen, wie bent u eigenlijk? En Johannes zegt dan, ik ben niet de Messias. Dat was dus wel een uitzien naar de Messias. Er waren wel, het volk zag wel uit naar die verlosser die zou komen. Maar als Jezus dan geboren is, en ze zien dan uit naar die beloofde verlosser, naar die beloofde bevrijder, dan is er eigenlijk heel weinig mensen die hem herkennen. Het zijn eigenlijk, zeg maar, de herders. Je hebt Jozef en Maria natuurlijk, de herders, Simeon en Anna of Hanna. En de rest van het volk, wat wel echt op zoek was en ook uitzag naar die Messias, herkende hem niet. En waardoor kwam dat eigenlijk? De reden was omdat het kindje aan geen van hun verwachtingen voldeed. Het kind wat geboren werd, dat voldeed aan geen enkele verwachting die ze hadden. Wat ze eigenlijk, waar ze eigenlijk op zoek naar waren, was naar een krachtige politieke militaire leider. Ze waren op zoek naar een verlosser, ze waren op zoek naar een bevrijder. Ze keken uit naar iemand die hen zou gaan verlossen van de Romeinen. Natuurlijk was het zo, ze waren veel overheerst. De Filistijnen hadden hun overheerst, de Galdeeën hadden hun overheerst. En nu was het Romeinse Rijk gesticht. En wat eigenlijk, waar de Joden eigenlijk naar uitzagen, was naar een koning die hen zou bevrijden, die hen zou verlossen. Iemand die politiek en militair zou gaan ingrijpen en de vijand zou verslaan. Eigenlijk zo'n koning David, die eigenlijk tegen de vijanden optrad. En dat was eigenlijk de reden dat niemand hem eigenlijk herkende. Hij wordt bijna in het geheim geboren. Het was eigenlijk in een stal. Het waren alleen de nederige en onbetekenende mensen die hem herkenden. Er waren natuurlijk die wijzen of de magiërs, staat er, uit het oosten. Dat waren dan niet zo'n onbetekende mensen, maar zij waren uit de heidenen. Maar de Israëlieten die de geboorte verwachten van de Messias, die echt ernaar uitkeken, dat waren eigenlijk herders, Simeon, Hanna, Jozef en Maria, dat was het. En de gevestigde orde, de priesters en de levieten, die herkenden hem niet. En toen ik hierover nadacht, zag ik heel veel parallellen met onze tijd. Weet je, het is zo dat als Jezus zal terugkomen in macht en in heerlijkheid, in majesteit, maar als je nu naar hem kijkt, met de gegevens die er nu zijn, dan is het zo dat hij eigenlijk in een stal geboren is. Hij is verguisd. Hij heeft niet met macht en praal geregeerd. Hij werd van de stal naar het kruis geleid en werd daar eigenlijk gekruisigd. En hij voldoet totaal niet aan de verwachtingen die sommige mensen zouden kunnen hebben in een koning, in een koning der koningen, in een heren der heren. En dat komt gewoon ook omdat in Jesaja 53, dat is ook een groot raadsel voor de Joden, als ze denken aan de Messias, dan hebben ze het eigenlijk over een koning. En Jesaja 53, ik wil u dat voorlezen. Jesaja 53, dat is zeg maar een gedeelte waar die Messias beschreven staat. En er staat: onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Dat is toch niet die koning waar we naar uitkijken? Dat was toch niet die koning waar het volk naar uitkijkt? Dat is toch niet de koning die wij hier op deze aarde zouden verwachten? Iemand die verguisd is. Iemand die met ziekte vertrouwd is. En ik denk dat dat een van de redenen is dat hij niet herkend wordt, ook nu niet. Niet herkend en niet erkend. En dan staat er van die vrouw, staat er dan geschreven, Anna, dat Simon die juist zojuist die baby Jezus heeft opgepakt en hem zegent, dan staat er dat zij op dat moment voorbij kwam. Op dat moment. Het verlangen van haar om het uit te zien naar die verlosser, dat verrassende, op een verrassende wijze vervuld. Zoals we gelezen hebben, is een weduwe, waarschijnlijk wordt er bedoeld dat ze dus die 84 jaar oud is en 7 jaar getrouwd was. Het is toen de tijd en nu ook heel moeilijk voor weduwe. Maar de toenmalige maatschappij, dat betekende eigenlijk dat weduwe erg veel armoede kende. En van haar staat geschreven dat ze dag en nacht onder vast en bidden in de tempel was. Het was een vrouw die woonde waarschijnlijk op het tempelplein. Op dat tempelplein toen de tijd waren er woningen voor priesters die dienden in de tempel. En waarschijnlijk is het zo dat Anna een kamertje had op dat tempelplein waar die priesters woonden. En ze heeft zeker gebeden zoals Simeon dat bad en hoopte op de vertroosting van de Messias. Ze verlangde naar die geboorte van de Messias. Ze zag uit naar die geboorte en het wordt op een dramatische wijze wordt dat verhoord. En God brengt deze mensen samen. In dat tempelcomplex, dat is een gigantisch tempelcomplex, er zijn duizenden mensen. En dan staat er dan geschreven dat Anna op dat moment, op dat specifieke moment, komt ze aan die gebeurtenis waar Simeon, dat kindje, die Messias in de armen heeft. En ze kenden Jozef en Maria, kenden ze niet. Weet je, en ik bid eigenlijk dat mensen... Ik heb zo'n moment gekend. Ik heb zo'n moment gekend dat ik op dat moment ontmoette ik mijn Messias. Ik ken dat moment in mijn leven. Dat God op een gegeven moment me zo leidde dat niet dat ik dan dat kindje ontmoet, maar dat God zichzelf openbaarde dat de Zoon van God geboren was voor mij op dat moment. En ik bid echt voor mensen die hier zo zitten. Voor de kinderen bidden we, voor de grootouders, voor ouders, dat je zo'n moment kent in je leven. Zoals Simeon en Anna dat kenden. Dat is een moment waarin God mensen bij elkaar brengt en dat iemand vertelt, dit is de Messias. Dit is de verlosser, dit is je bevrijder. Ze zagen uit, ik vind het zo schitterend gezien of geschreven, ze zagen uit naar iemand die vertroosting zou schenken. Vertroosting in ons leven. Vertroosting. Troost. Troost in het verdriet. Troost in misschien onrecht wat je is aangedaan. Weet je, ik vind het zo ontzettend, zo bijzonder als ik het evangelie zo mag verkondigen. Dat er steeds mag worden gezien dat Jezus zegt, ik zal een andere trooster schenken. Dat Hij een trooster is. Dat Jezus de trooster is. Dat de Heilige Geest een trooster is. En van de Vader in de hemel, daar staat dat hij ook een trooster is. Dat hij ons troost. En ik vind het zo markant dat hier ook staat geschreven dat Simeon uitziet naar iemand die vertroosting schenkt aan Israël. En misschien zit je hier met veel verdriet. Sommigen zitten met vreugde, maar vaak komen toch ook veel verdriet tegen. En eenzaamheid. En dan vind ik het zo prachtig dat God zich echt uitstrekt om u te ontmoeten. Dat er een moment in uw leven is zoals dat bij Anna was. Een moment waarin je dus mag ontmoeten degene die je mag vertroosten. Het is namelijk zo dat Jezus is niet het kindje Jezus gebleven. Vaak hebben we zo'n beeld van Jezus zoet, de kleine kindje. Maar dit, zoals dat evangelie hier ook geschreven staat, er staat dat hij opgroeide in wijsheid. Hij wordt een volwassen man. En dan op een gegeven moment rust Gods genade op hem. En dan is het zo dat hij een volwassen man is. Zijn bediening begint op 30-jarige leeftijd. En dat 3 jaar ongeveer doet. En dat hij dan aan het kruis wordt genageld. En die vertroosting die ligt er eigenlijk in. Dat zoals het hier in dat evangelie ook staat, dat de genade van God rust op Jezus Christus. Genade van God rust op Jezus Christus. En door zeg maar hem te ontmoeten en hem ook te zien als je Heer en Verlosser, hem te erkennen als de trooster die gegeven is, als de Verlosser die gekomen is, wordt die genade ons ten deel. Het is zo prachtig dat Hanna zegt, ze sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Vanaf het moment dat Anna Jezus ontmoet. Vanaf dat moment is het zo dat er staat, ze sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. En dat werkwoord wat hier eigenlijk beschreven staat, wat hier staat, dat is in het Grieks betekent dat eigenlijk, ze blijft spreken over deze gebeurtenis. Ze blijft steeds spreken over die verlosser. Dat is het enige wat haar nog eigenlijk als boodschap blijft. Dat ze steeds daarover gaat spreken. De Messias is gekomen en Anna, die weduwe, is een van de eerste die daarvan mag getuigen. Van Anna staat niet meer veel in de Bijbel. Dat is eigenlijk alles wat we weten. Ik vind het zo indrukwekkend. Waarschijnlijk is het zo dat als Jezus op 30-jarige leeftijd zijn openbare bediening begint, dan zal het waarschijnlijk zo zijn, omdat zij 84 was, dat ze dat niet heeft meegemaakt. Dat ze niet heeft gezien wie dat kindje in de volwassenheid zou zijn geworden. Ze heeft niet gezien dat hij gekruisigd werd. En ze heeft dat wat we van Anna weten, is eigenlijk alleen dit, deze ene ontmoeting. En dat was voor haar genoeg. Die kleine glimp die ze zag van de heerlijkheid van Jezus als een kindje, was voor haar genoeg om haar leven te vullen en dat te verkondigen. Ik vind het zo indrukwekkend dat ik echt het voorrecht mag hebben, ook vanmorgen, om deze hoop die er is, om die in het midden van de gemeente eigenlijk te verkondigen. Dat er een hoop is op troost. Dat er verlossing is en bevrijding is. En ik vind het zo bijzonder ook om dat niet alleen in de gemeente te mogen verkondigen. Ik vind het zo schitterend om het voor te leven in ons gezin, bij onze kinderen. Ik vind het echt een groot voorrecht om het bij de buren te vertellen. Ik vind het zo'n groot voorrecht om met deze boodschap, zoals Anna dat verkondigde, om dat op mijn werk ook te vertellen. Aan mijn collega's. Omdat het een boodschap is en daarom vervult het het leven van Anna, maar het vervult ook mijn leven zo om het te delen met mensen, omdat het niet vrijblijvend is. Ik besef zo ten diepste, ook als ik me voorbereid op deze morgen. En ik weet dat mensen hier misschien de eerste keer en misschien ook de enige keer dit evangelie horen. Dat er een trooster is gekomen, dat er een verlosser is gekomen, dat er een bevrijder is gekomen. Dat het niet vrijblijvend is, En met die jaren dat ik zeg maar, ik ben nu 59, dan zie ik ook steeds meer mensen dat je van mensen afscheid gaat nemen. En dan weet ik, en het doordringt me totaal, dat het niet een vrijblijvende boodschap is, dat het een boodschap is van leven of dood. Eeuwig leven bij God of afgesneden van hem. En daarom vervult Anna dat zo. Daarom verkondigt ze dat zo. En daarom vind ik ook zelf in mijn leven echt die passie om dat te vertellen. En dat is eigenlijk Kerstmis. Daar is zoveel opsmuk natuurlijk, dat we door de waas, ik was gisteren met Rietje dan in Roermond, en door de waas van de wereld is eigenlijk de boodschap niemand te zien. En toch is het zo bijzonder, het is zo prachtig om als gezinnen en als gemeente dit feest te vieren en samen te zijn en heerlijk te eten en een goed glas wijn te drinken. En te genieten van het leven. Maar we mogen echt niet vergeten, waarvoor is dit nu? Overal ter wereld wordt dat gevierd. Overal ter wereld, alleen, dat doet me soms heel erg verdriet, alleen in Israël niet. In Israël is geen kerst. Omdat ze de Messias nog steeds niet herkennen. Ze herkennen en erkennen hem nog steeds niet. En ik bid voor u, zoals u hier zit, voor de gemeenteleden en voor de gasten, dat hij mag herkennen, dat hij mag buigen, dat hij die ontmoeting mag hebben, dat hij zo'n moment mag hebben, dat hij bij toeval, het lijkt wel toeval, alsof Anna daar op dat moment komt, op 84-jarige leeftijd, Simeon met Jezus in de hand, en ze ziet, dit is de Messias, waar ik steeds naar gezocht heb. Ik hoop echt dat u zo'n moment in uw leven mag kennen. Misschien vandaag. Jezus en de Heere God nodigt u echt uit. Misschien vandaag. Laten we zo samen even stil zijn. Heere God, we willen u zo ontzettend danken voor dit geweldige evangelie. Dat u mens geworden bent. Dat u naar deze aarde bent gekomen. En ik bid dat iedereen die hier zo in de zaal zit, dat die zo'n moment mag kennen, zoals Simeon dat kende en Anna dat kende. Om de verlosser te ontmoeten. Om de vertroosting te zien in ons leven. Om de troost te ontvangen die u ons wilt geven. Dit bidden we zo in Jezus' heilige naam. Amen. Ik wil het zo overgeven weer aan Edward.